Zij maakten zich de Heer ten spotten kalf bij Horeb tot een god, waarvoor zij zich eerbiedig bogen. Die onnatuurlijk offerand, die bloedschuld, bracht een smet op het land. Ze werden onrein door hun daden, door hoererij en vuil gedrag. Dit alles spoorde God tot wraak. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun huis, hun tranen aan. Psalm 106, versen 11, 21, 22 en 24. Gelukkig dat laatste vers jij ook bij schreef, de gemeente, dat de Heere aan zijn verbond gedenkt. Want zouden wij voor eeuwig in slaapse ketenen zijn gebleven. Wij letten met elkaar op zondag 35. Dat gaat over het tweede gebod. Dat tweede gebod dat luidt: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord luidt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Het antwoord luidt: God kan nog, mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98. Waar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Het antwoord luidt: nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover. Wij letten op geen ander beeld dan God gegeven heeft. Geen ander beeld dan God gegeven heeft. Het tweede gebod, dat is een vrij lang, of ja, tamelijk breedvoerig beschreven gebod, waar heel wat bij komt. Ook het vierde gebod is vrij lang. Maar toch, dat tweede gebod, dat is duidelijk langer en breder in zijn omschrijving dan veel andere geboden. Het lijkt wel alsof de Heere expresselijk een grote nadruk wil laten vallen op dat gebod om geen gesneden beeld nog enige gelijkenis te maken van hetgeen boven in de hemel, onder op de aarde, in de wateren onder de aarde is. En dat God daar ook zo vermanend in spreekt. En dat hij zegt: ik ben een ijverig God. Of zoals de oude vertaalde, een naijverig God. Een jaloers God. Een God, dat betekent het, die op zijn recht en op zijn punt blijft staan, die zich laat gelden. En dat hij die misdaad der vaderen bezoekt aan kinderen en kindskinderen en achterkleinkinderen. En dat hij barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dat hele stuk is zo groot in woorden en in gedachten, dat wij daaruit al op kunnen maken hoezeer de Heere God dit ter harte gaat. En hoe hij ook wil dat wij dit ter harte zullen nemen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Hij, die de ogen ontdekt om te zien wat hij in zijn woord wil openbaren. Ik ga niet de catechismus woord voor woord na, hebben we hem al horen voorlezen, en ik zal daar misschien wel wat van aanhalen, maar ik hoop dat door de verklaring de antwoorden en de vragen die er hier staan duidelijk mogen zijn. Zouden die Israëlieten nou werkelijk gedacht hebben toen ze daar dat kalf maakten, dat is God? Dat is moeilijk te zeggen. Ze dansten om dat kalf. Ze hadden er alles voor over. En in die tijd, bij de volken rondom, was dat schering en inslag. Afbeeldingen van goden. En bij die volken rondom kende men wel degelijk ook een magische kracht toe aan dat beeld. Alsof daar de kracht van die godheid die men aanbad, die men vereerde, toch min of meer in besloten zat. Je moest ervoor uitkijken. Toch. Kunnen we ons niet goed indenken dat ook die volkeren rondom werkelijk neemden dat zij een zuiver gelijkend beeld van hun God voor zich hadden. Tenminste, je ziet soms van die rare afgodsbeelden, van die monstrueuze wezens, met van die vreesaanjagende koppen, half mens, half dier soms. Of zij nou werkelijk gedacht hebben dat die God die zij aanbaden er zo uitzag? Ik denk het niet. Je zou kunnen zeggen, en dan zitten we misschien dicht bij de waarheid, het was een soort symbool voor die mensen. Zo'n leeuwenlijf met een mensenhoofd. Kracht, heerschappij. En zo kun je merken dat in die goden van die volken, dat men daar ook ja, iets wilde afwenden. De kracht of de wijsheid of het weten van die God die zij aanbaden. En dat men die goddelijke kracht of die afbeelding van die kracht ook werkelijk in dat beeld tegenwoordig achter. Dat kun je merken waarbij die Filistijnen bijvoorbeeld, oh, onze God is gevallen. En ze hebben het voorzichtig weer overeind gezet. En ook in het vervolg, als die God zijn handen eraf zijn gebroken en dat ze nooit meer op die dorpel durven te staan. Dan merk je dat, al waren ze dan niet overtuigd dat hun God er zo uitzag, toch iets van de kracht van die aandelen God, wij zeggen een afgod, achten zij wel in dat afbeeldsel aanwezig. Van Israël kunnen wij ons helemaal niet voorstellen dat zij de gedachte hebben gehad dat ze God konden uitbeelden. Je hebt later de kalverdienst in Bethel gehad. En ik noemde al het kalf bij de Sinai, bij de Horeb. Daar geldt het duidelijk als ze spreken over de Heere, hun God, die ze willen vereren. Maar min of meer door middel van een stuk symboliek, een stierkalf, sterk kracht. En daar hebben ze voor gedanst en gebogen. En je merkt door heel het Oude Testament heen die worsteling tegen de afgod. Tegen de beelden. En de Heer heeft ermee gespot in Jesaja en heeft gezegd: bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk ben? Een werkmeester die maakt een beeld, hij overtrekt het met goud. Voor iemand die het goed betalen kan. En een ander die wat arm is, die kiest een goed stuk hout uit dat niet kan verrotten. Hij maakt er een beeld van. Hij heeft er ineens erg in het krankzinnige dat het niks voorstelt. Inderdaad, letterlijk, het stelt niks voor. Het ene helft, daar knielt hij voor. En de andere helft warmt hij zich bij het vuur. Van de spaanders en de krullen die eraf kwamen. En dan merk je dat de Heere God dat zo ver van zich wegwerpt. Waarom doet de Heer dat? Is de Heer bang voor een soort concurrentie? Nee. En dat hangt nou samen, dat heb ik vorige keer ook al gedaan. Op een zeker moment zijn we die kant uitgegaan. Dat hangt nou ergens mee samen. Wij lezen dat de Heere God schiet de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, of naar een gelijkend beeld. Wat betekent dat? Sommigen hebben erg veel nadruk gelegd, onder andere Dr. Kobrugge, dat de Heere de mens schiet in zijn beeld. Dat is heel goed. Heel goed weergegeven van grote betekenis, maar op die kwestie ga ik niet in. Ik wil dit alleen even stellen. Dat God naar zijn eigen gedachte en voorstelling, wat God zich daarbij voorstelt van dat schepsel, daar maakt God het naar. Zacht gezegd, ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen. Stel, je bent een werkman en je kan iets maken. Je zit echt nog in het oude handwerk. En je hebt niet overal een tekening van, maar nou is er iets. Je hebt iets in je hoofd, in je gedachten, dat zie je voor. En nou is niet alleen wat je ogen zien, dat kunnen je handen, maar laten we nou eens onderstellen dat je zegt, ja. Het kan zijn dat je gewoon op een nacht op bed ligt en daar zie je in een droom, zie je dit of dat, een kastje of weet ik wat je zo en zo zal maken op een probleem, wat je zo of zo aan zal pakken. En de andere dag doe je dat. Al heb je dan geen tekening direct, maar doordat God je die gave gegeven heeft, maak je het. Dat is onder mensen. Maar nou bij God. God heeft ook een beeld. God heeft ook een voorstelling in zichzelf gehad. Toen hij ging scheppen de mens. En precies nadat God zich voorstelt, maakt hij, schept hij die mens. Naar die beeldenis. Die mens. En dan moet je dat niet alleen lichamelijk of zo, of ook niet alleen geestelijk uitleggen, maar die mens. Die een denkend, sprekend, voelend, tastend, willend schepsel is. Nou gaat die mens God verlaten. Hij wil niet het beeld zijn, maar hij wil als het ware het initiatief zelf zijn. Hij wil zelf God zijn. Hij wil zelf iets voorstellen en het maken. En dat houdt voor die mens in dat hij luisterde naar de verzoeker. God weet dat als je dit of dat doet, dan zul je als God zijn. Dan ben je zelf het initiatief. Dan heb je zelf, dan ben je het. Dan is het niet alleen een voorstelling, maar dan ben je het. Dan ben je het zelf. Dan ben je God. En die mens doet het. En als weet is die alles kwijt. Nou vertoont hij het beeld van die leugenaar gelijk onmiddellijk. Angst, schrik, verberging, liegen, egoïsme, liefdeloosheid, alles is opeens aanwezig. Alles. Dat was nou niet wat God zich aanvankelijk voorstelde toen hij die mens wilde gaan scheppen. Ik spreek er even heel menselijk over, hoor. Die mens die daar voor zijn aangezicht zou leven om hem alleen te prijzen en te verheerlijken. Die mens veranderde in tegendeel. En dan is het afgelopen. Je zou zeggen, nou heeft God wat dat betreft niks meer. Hij heeft geen mensen meer. Als hij dat nog mensen wil noemen, die achter de struiken kruipen en die zich een ongeluk schamen en die doodsbenauwd zijn, en als ze dan tenslotte voor de Heer geroepen worden, dat ze elkaar de schuld geven, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, dat is het. En die vrouw zegt, die slang die heeft me verleid. De waar. Mens, de ander eraan, om zelf het veegelijf te redden. In ieder geval, het is zo'n totale tegenstelling. Die goede schepping, dat God zag, alles wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En wat je dan in Genesis 3 leest, dat lijkt me niet. God is in dat opzicht, zou je zeggen, alles kwijt. Dat was het tenminste de duivel om te doen. En die mens, ja, daar zou je toen al van hebben kunnen zeggen wat Jezus later zegt. Gij liet zijt uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Geen waarheid is in hem. Je vader was een Amoriet en je moeder een Hethitische, ook zo'n duiding, die op onze kom afwijst. Wij derven de heerlijkheid van God. Nou is afgelopen. Nou is echt waar, toen was al ware in paradijs dat de Heer die kon kijken waar hij wilde. Maar hij zag niet meer dat beeld wat hij zich voorgesteld had ten dage dat hij die mens ging scheppen. Dat is weg. En al gauw lezen we van moord en doodslag. Van kapotmaken van het huwelijk. En noem maar op. Een stroom van ongerechtigheden baant zich een weg door het aardse leven. En als de Heer zelf niet in zijn eeuwige ontferming die stroom had beteugeld, wij waren al lang vergaan. Maar nu heeft God van eeuwigheid aan besloten toch zijn deel te hebben. En om toch mensen te hebben. Dat kon geen zondeval. Dat kan geen duiven. Het zijn allemaal slechts schakeltjes in die grote ketting van Gods eeuwig besluit. Dat kan door niets en niemand verijdeld worden. Maar dan zal het ook zijn het eigen werk alleen van God, waar een mens totaal buiten valt. Het zal iets totaal anders zijn dan wij mensen ons hebben ingedacht of wat we hebben uitgedacht. Het zal niet kloppen met iemands voorstellen. Omdat het van God is. Omdat het een wonder is, een eeuwig wonder. En kijk. Nu God zijn eeuwige raad openbaart. Dat hij zelf zal zorgen. Voor verlossing. En voor de verlosser. Dat hij zelf voor het zaad zal zorgen. Nu is daarin een heilige, rechtvaardige ijver in God. Waarvan je misschien denkt, het is toch verschrikkelijk, wat is de Heere God toch streng, toch streng. Ik straf die in 3 en 4 Ja, maar de Heere is zo streng tot ons bestwil. Dat strenge van God, dat is evangelie. Als het maar weg moet zien. Tot ons behoud gegeven. Want dat strenge van God houdt in dat wij leren beseffen dat we door niemand anders verlost kunnen worden dan door die verlosser die God zich heeft voorgesteld. En die naar dat eeuwig voornemen van God gekomen is. Te zijn de tijd, in de volheid des tijds, in Bethlehem's stal. Die ook eigenlijk niet uit te beelden is. Waarom niet? Omdat hij God en mens is. In één persoon. Nu voel je misschien iets aankomen. Dat je zegt, oh wacht. De mens naar Gods wil alles kwijt. Nou zegt God,
Maar denk erom, waag het niet om wat te gaan maken. Waag het niet om voor iets of iemand te knielen, want je bent eeuwig kwijt. Hou je handen thuis, timmerman, met je beeld van God. Of met je kalf, of met je stier, of wat ook. Doe het niet, want dat brengt jou in de hel. Dat brengt jou in het donker. Want jij kunt niet verlost worden door zo'n God. Die jij je daarvoor gesteld hebt. Die jij, al is die nog zo mooi, in glinstering van goud of zilver. Maar dat is het niet. Dat is eigenwilligheid. Dat is een zelfgemaakte godsdienst. Dat is niet naar het woord. Het gaat om de ere Gods in Christus Jezus. En nu hebben wij die ere Gods besteed. Kunnen mens nooit een aandacht geven. En nou zal God zichzelf de eer toebrengen en geven langs een andere weg. Maar de Psalm van Spreek 115, niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geeft eer. Daar staat eigenlijk, o God, geef uw eigen naam, uw eer. Doe u het zelf. Wij komen er niet aan toe. Wij zijn te ver van uw weg ontschoten. Die weg is voorgoed geblokkeerd. Wat is God dan terecht, ja altijd terecht, maar, oh, wat is het dan, diep ernstig als dat vrede gebod zegt, geen gesneden ding. Van wat dan ook, om daarmee je Gods voorstelling uit te geven of wat dan ook. Om daar je innerlijke gedachte hoe God is of hoe die zou moeten zijn, om die zo gestalte te geven. In een leeuw, of in een stier, of in een vis, of weet ik wat. Dan loop je, zegt God, met valse verlossers rond, die niet te redden kunnen. En dan verzin ik met diezelfde gedachte verlossers of verlossing schild je weg. Kunnen niet helpen. Gij zult er geen beeld uitsnijden of uithakken. Waarbij je bepaalde dingen in de hemel of aarde of onder de aarde geeft niet wat het is, wil gebruiken tot een voorstelling van jouw God. Want het is alles leugen. En of nou een christelijk iemand of een onchristelijk iemand zoiets bedenkt, het is allemaal even. Verloren. De naast valt. Want al die goden, die beelden, die bezwijken, al die godsvoorstellingen worden onder de voet gelopen. Elke ideologie die een of ander iets naar voren bracht, want dat is het toch. Dat is het. Of het nou een God was om de portemonnee te beschermen, of een God om de slaaf te onderdrukken, of een God om de hele wereld aan je voeten te krijgen. Hoe men ook in die voorstellingen verschillen, ze zijn allemaal dood. Gegaan en aan het gaan. En we zijn nog niet aan het einde. Die God van een mens, die sterft. En ze hebben groot gelijk in de tijd, ik heb het nog meer aangehaald, toen kreeg je de zogenaamde God is dood theologie. Ze hebben groot gelijk. God is ook dood. Die God. Waar de mens toe geconcludeerd heeft, oh, kan dat nou, hoe kan dat nou, dat bestaat niet, dat kan God nooit doen, en daar heeft God niks mee te maken. En dat, nou ja, wat is die dan? Dat is God, die God is dood. Al die hoofden die zie je wegvallen. En achteraf, ja, ik weet wel, toen je kunt zeggen, ja maar zijn die mensen dan allemaal, nou dat zeg ik niet. Zeg ik niet, want we zijn allemaal van die geboren beeldendienaars, voorstellingsmakers, maar ik bedoel dit. Je weet het toch zelf uit de geschiedenis. Ik wil de geschiedenis heus niet zwart maken. En er wordt veel overdreven. Maar waar een mens God toch al niet voor gebruikt kon en kan. Alsof God overal achter stond. Wat wij gedaan hebben, of deden, of wilden doen. En nou glimlachen we daarom, of nou zeggen we, hoe hebben ze dat toch kunnen doen? Dan vergeten we weer dat die mensen ook die kinderen van hun tijd waren, en wij weer op een andere manier in de mangel genomen worden. Zonder dat we er zelf erg in hebben. Als je er zelf in zit, dan heb je er vaak geen erg in. Geen gesneden ding. Als er nou ooit een gebod is waarbij een mens eigenlijk radicaal aan de kant zet, die werkende mens, die denkende mens, die mens die toch een klein beetje grond onder de voeten wil hebben, de mens die wat wil zien, die wat wil denken, die zich ergens, die gevaar komt met de vraag, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? En dan schiet je vaak met je handen in. Ja, hoe moet je dat nou weer uitleggen? Want je hebt zelf andere voorstellingen. Die mensen, door heel Israëls geschiedenis heen. Ja, die Mozes. Ja, Mozes zegt, mensen, toen God sprak, toen hoorde je hem. Maar je zag hem toch niet? Nou dan. Je hebt hem niet gezien. Dan mag je hem ook niet afbeelden. Dan mag je er ook geen portret. Dat mag niet. Want het behaagde God om vanuit het verborgene en uit zijn diepe verborgenheid schijnt sterk te laten horen of horen. Maar hij liet zich niet in die zin zien. Wel de tekenen van zijn majesteit. Maar ze zagen niet. Wie zal nou God zien en leven? Toch altijd en altijd wil de mens iets hebben. Hij wil zeggen, ja, dat is het. Dat is het. En daarom die volken die rondom Israël woonden, die vonden Israël, die Israëlieten vonden ze rare luiden, de rare godsdienst. Ze zeiden, die mensen die bidden tegen de lucht, die bidden tegen de lucht. Want die staan met de armen, staan ze soms zo te roepen. Of ze knielen gewoon op de grond. En je ziet niks. Die lui zijn niet goed. En toch hebben ze een God zeggen. En die er kennis mee gemaakt hadden, die waren er nog bang voor ook. Dat wonderlijke, dat lege. Dat leger, toen de Romeinse veldheer een keer na een strijd in de tempel kwam. Het was die heel bewust. Want toen die een heilige der heiligen kwam, zag hij niks. Een lege ruimte, de aard was trouwens niet meer. Maar al had hij er gestaan, dat was toch ook maar een kist met goud overtrokken en een paar engelfiguurtjes. Kun je begrijpen dat die mensen dat allemaal heel gek vonden? Raar geloof. Een raar geloof. Maar dat was het nou juist. De leeg, dat wilde God. God wilde juist die leeg scheppen. Daar werd het ook steeds donkerder in het tabernakel. In de voorhof kon je nog in het licht. In het heilige, als je eenmaal in de tent kwam, dan werd het al goed schemerig. Maar als je in het heilige, der heilige zou komen, dan mocht je trouwens niet komen, dan zag je bijna geen hout voor je ogen meer. Dan drong het licht haast niet door, achter die dikke gordijnen. God wilde de leegte. Hij wilde niet dat ik de leegte zou opvullen met een ding wat ik zelf maak en wat ik daar neerzet en waar ik van zeg tegen de kinderen, nou, zo moet je nou ongeveer God voorstellen. Dat wil hij niet. En de mensen staan nou doodsbang. De mensen daar nou juist doodsbang voor om alles uit handen te geven. Alle handwerk, alle denkwerk, alle voorstellingsvermogen in te leveren en toch God af te laten. Wat hij daar, God die niet zien kan. Die leegte is voor een mens. Hij is niet om te dragen. Daarom kun je zeggen, ja. Een mens moet wat hebben. Al is het een geloof. Als je maar een geloof hebt, een geloof. Al is het een geloof dat er geen God is. Als je maar wat hebt. Om die leegte op te vullen. En je ziet de gekste dingen. Mensen die zeggen dat ze niks geloven of wat dan ook, hè, maar die hebben, ja, die geloven toch in zichzelf. Of een of andere leider, of een of andere politiek, of wat dan ook. Een mens in de licht is wel zoiets onvoorstelbaar. Toch weet Gods kerk er iets van. Wat het zegt wil. Niet ten volle. Nee, niet ten volle. Maar laten we zeggen, een indruk. Zonder God in de wereld. Vreemd. Leeg. Een wolk. Een lucht. Leeg. Een huis. Leeg. Alles leeg. God kwijt. Ja. Ik ben maar een goddeloos mens. Ja. En dan dat woord. En dan stop geen gemeente beeld. Geen voorstelling maken. Nee. Ga nou niet God indenken als een soort Sint-Nicolaas, een goede man. Op een of andere tiran. Die alleen maar. Laat alles maar rusten. Dat kan toch niet? Ja, dat kan zeker niet. Dat kan een mens zo eerlijk zeggen. Je zou zeggen, er zit in dat menselijke, bestaan, in die dat beeld verspeeld is. Jullie niet dat beeld meer is wat God zich voorstelde. Nu is hij eigenlijk zo vreselijk ongelukkig geworden. Al is hij nog zo vrolijk, dat doet er allemaal bij. Maar hij heeft niks en hij wil met alle geweld eruit te doen. En staat hij open. De een voor zo'n soort God ideeën, de andere voor dit en de andere voor dat. De mens is ook weer een product van zijn omgeving. Het lijkt me dat heel veel mensen, al zitten ze Al horen ze allemaal tot de protestanten, maar de een heeft een heel andere God als de ander. Dat krijg je ook in de godsdienst. Allemaal verschillende goden. Bij de een maak je nog een kans en bij de ander weinig of niet. Allemaal even. Alles wat niet ons vraagt uit het uitgedrukte beeld van Vader zelfstandigheid, Jezus Christus, is een wanvoorstelling. Kun je merken dat een mens of een prediker of wie het ook is, geen gezicht heeft gekregen. Ook dat beeld God. En dat is nog niet zijn eigen beeld als verachtelijk heeft leren kennen. Kun je merken. Het is een en ander waar. De een heeft het hier over, de ander daar heeft het over verkiezing te blaren waar hij niks van weet. En de ander staat over wat anders. Over geloven, geloven dit en geloven dat. En een ander is er weer heel erg lief en zo. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Dat is dat, ja, dat totaal afsnijden. Dan moet je niet boven, dan moet je niet zeggen, en jij dan. Dat geldt voor mij dus niet. Het is niet alleen iets beleren, wat ik nou voor te stellen is aan jullie te leven. Nee, ik had het ja, nee. Nee joh, het is zo diep ingrijpen dat God die gans andere is. En dat God het gans anders doet. Dat een godsdienstig mens zich in zijn wildste fantasieën maar voor zou kunnen stellen. Of vreemde fantasieën, het komt niet. Als iemand al zou zeggen dat hij dat wel God, dat hij die wijsheid gevonden had, hij zou zich nog bedriegen, want het is zeer ver en zeer diep. Dat hoort hier nou bij. Bij deze zon, bij dit kostbare gebod. Dat God zich denkt, ik laat mij gelden, want ik heb maar één beeld, jij niet meer. Maar ik heb nou bij één held voor Israël hulp bespoord. Hem uit het oog verhoogd. Dat is hem zoals ik me voorgesteld heb. Zoals ik hem wilde hebben. Dat in die enige raad, in dat er enige raad stond God, heeft de Vader nou die Christus gekozen. Die eigen zoon. Om ons God en mens hier de beeldenis te vertonen. Zodat ik kon zeggen die de Vader gezien heeft. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daarom kan het geslacht van haters van het evangelie, kan wel bekeerd worden, daar gaat het niet over. Maar de Heer zegt, straf die in 3 en 4 gezien. Wachten, maar ik schenk mijn dienaars het zalig lot. Je moet niet zo denken, hier staan een stelletje goddelozen en daar staan van die brave dienaars. Maar het gaat erom of wij God voor waarachtig leerde houden in ons leven. Geen ander beeld dan wat God gesneden en uitgehouden heeft. Die rot zijn wiens werk volkomen is. Die Heer Jezus Christus, die uit Gods besluit gekomen is en niet uit onze voorstellingen. Maar dat is echt. Hoe bedenkt dat? Daarom kun je wel zeggen, ja, Godsdienst, dat stelt niks voor als het niet uit God is. De dienst die God verricht. Maar als hij gewoon een zwaar of een degelijk of een orthodox mens bent of zo, zoals we dat dan noemen, die erover zit te praten, dan stelt eigenlijk niks voor. Nogmaals, ik zeg, het is een groot voorrecht als je onder het evangelie, maar dan onder dat evangelie van het tweede gebod. Maar in ons wordt voorgesteld, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar het is de ons, ontfermende God, die zich zo ontfermt en uitdrukt in zijn eigen zoon, dat hij zegt, dit is mij alles. En, kind, die je nooit een voorstelling kon maken, of het was een verkeerde voorstelling, oor nou eens, zegt die vader, je bent nou in hem volmaakt, die het hoofd is. Want het is vaders welbehaag dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede zou maken. En dat is zoiets kostbaars. Dat is zo van fundamenteel belang. Dat je moet ook niet te bang zijn. Hè? In die zin te bang van, ja maar daar worden wij boos om. Want dat is inderdaad irriterend voor het vlees. Dat zegt, het is irriterend voor een kerkmens. Om nou in alle opzichten, te horen of te bemerken. Ja jongens, wat is er nou nog voor ons? Wat is er nou? Wat deugt er dan nog? Is er nog niks goed? Als je zit te jammeren is afgekeurd, als je zit te zingen is afgekeurd, is alles af. Hij alleen is die goedgekeurde zoon. Zal van die deugd der milde goedheid zingen. Van dat heilige recht der strenge rechten die je hem zal doen. Christus alleen. Daarom is die Heere God nou zo streng. Dat hij zegt, kinderen. Op de weg van de evangelie bespot, gaat het fout van kind tot kind. Maar als kinderen al ingelepeld krijgen, God, ja, maar, wij en nog eens wij. Een mens zal dit kunnen leggen, dan ga je steeds verder van pad. Ga je steeds verder van de weg. Waarom nou als God het geest te mogen wijzen en zeggen, ja mensen, hij is, dat is jouw beeld van de Vader. En hoewel hij het beeld van de Vader is, heeft hij toch de straf die op die knutselaar, op die roodbouwers, die daar maar godje maken en godje spelen, die straf heeft hij gedragen. Hij ging die beeldenis vertonen van die van God verlaten in die leegte. Maar niks meer wat. Niks meer. Vriend en metgezel, verre van hem in duisternis. En dan onder de toren van de rechter. Loopt. Lezen. Wie moet dan God zijn? Dan moeten we toch het zwijgen eraan toe doen. Wie moet dan God zijn? Dat hij dat kan doen en dat doet. En dat hij zegt, ja dat heb ik mij nou voorgenomen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo zal het zijn. Zo zal het gaan. Dat is hij. Voor hem heb ik gekozen. Dat kunnen we niet begrijpen. En nou gaat God in die leegte die wij willen opvallen, die opvullen met beelden. Zo'n God, zo'n God, zo'n God. Zo'n geloof, zo'n geloof, zo'n geloof. En al dat gezeur van ons menselijke kinderen om daar nog over te gaan wisselen enzovoort. Alleen zinloos. Want het is toch allemaal even aan. Het is rommel. Maar nou heeft God die leegte vervullen. Door zijn eigen, zijn uitgedrukte dingen. En nou zegt God in het tweede gebod, denk erom. Ga nou niet wat anders doen. Ga nou niet zelf aan het werk, aan het knutselen over God. En over dit of dat, want je weet er niks van. Je bent alles kwijt. In paradijs. Dit is daarvan de stem van de hoogwaardige majesteit die tot ons gebracht heeft van de hemel, zegt Peter. Dit is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb voor hem. Daar, gij zult geen gesneden zijn. Alleen het deel wat God gegeven heeft. Dat is goed. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Nou kijk, dan kom ik er ook meteen achter met jezelf.
O God, verlos ons toch van de boze.
Want dan zou je denken, nou ja, nou begrijp ik er iets van. Nee, we begrijpen het niet. Ik ook niet. Het is altijd weer erbij gebracht worden door de Heere God. En dan word je verblijd. Ja, als je ziet dat het toch allemaal dingen is waar je hart zich mee streelt. Dat het toch allemaal ik en nog eens ik is. En dat je daar toch verloren bent. Wat blijdschap smaakt dan de ziel? Als de Vader zo met uitsluiting van alle anderen, dat enige kind, dat enige ding, naar voren brengt. Dan zou je toch zalig kunnen worden. Dan zou je toch zalig kunnen worden. Dan zou alles tegen hem zijn, alles en alles tegen zijn. Tot in het derde en vierde geslacht, alles tegen. Dan zou het kunnen. En hij doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Zijn verboden onderhouden. En om de arbeid van die ziel, namelijk Christus, zal ik zien en vragen. Mijn geest die op u is, zegt hij, zal ook zijn op u staan. En op het zaal des vragen. En de woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen van de mond van uw zaal niet wijken, nog van de mond van het zaal des vragen. Maar dat nou allemaal via en door die ene man, die God en mens is, te prijzen tot in der eeuwigheid. Dat is nou zo'n wonderlijke leer, want daarin is nu iets van de ruimte. Dan zeg je ook wel maar op man. Afbeelden, we zijn akelige beelden weer. Jammerlijke schepselen. Maar gelukkig, hoe dat God begonnen is om ze om te keren in ons leven. Gelukkig dat de Heilige Geest eraan begonnen is om ze ons aan te wijzen. Maar we mogen elke dag wel vragen, vergeet ons om te komen. Mag je geen portretje hebben, al die onzin, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Helemaal niks. Een portretje mag je gerust hebben. De tabernakel en de tempel hadden heel veel afbeeldingen van allerlei dingen die op de aarde gevonden worden. Maar je begrijpt wel, daar loopt het niet over mensen. Als je dat door hebt, dan zeg ik, dan lach je er maar eens om. Als je dat tegenkomt, de een mag geen portretje hebben, de andere die mag geen schilderijtje hebben. Dat hebben we allemaal mee te maken. Wij sterven de heerlijkheid. God, en we zijn verdeeld uit. En dat is nou alleen in die Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dus je merkt, die mensen die stonden nog midden tussen de roomse mensen. En dat staan wij natuurlijk ook nog. Maar, och, we hebben ze in de kerk niet nodig. Ook niet als boeken van de leken. Ook niet als een soort eerbetoon. Want de Heere wil door zijn woord onderwijzen in het woord dat vlees geworden is en dat onder ons heeft gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes, een heerlijkheid als de zeen geboren van de vaders, vol van genade en waarheid. Wat moeten we daar buiten verzinnen? Voor beelden dienst zullen we onze wachten. Zo komt nou die trouwe God in zich gebod, wat niet anders is dan evangelie, want zeg nou zelf, Anders kun je toch niet zalig worden dan met dat beeld God. Je kunt toch niet zalig worden met al die waanideeën, al klopt het allemaal als een bus. En al zeg ik, jongen, wat is dat diep, hè? Wat is dat diep, die leer of dat geloof of die God niet, wat heb je dan? Als God het nou van de baan leest en zegt, niks te betekenen, geen ander beeld. Nou, dan heb je toch niks anders over dan dit. Maar ik hoop ook dat we blij mee mogen worden. Dan mogen we zien dat dat gebod nou enkel evangelie is. Dat dat gebod zegt, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat het dat zeggen wil. En dat het zeggen wil, al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, zo waar ik anders niet dan een wereld vol ellende. En dat als ik daar in de liefde Gods niet gevroegd zou hebben, al sprak ik alle talen. En laat ik er geloven dat ik bergen verzette, al niet ik me verbrandde voor mijn overtuiging. Dan had ik al mijn goederen tot uitdeling onder de aarde. En ik had niks van dat, die liefde, die God daarin heeft bewezen. Dat die buiten ons, zonder ons en toch voor ons, zo'n werk heeft gedaan. Het is enkel evangelie in het gebod. Maar het is ook zo'n scherp evangelie daar, want er staat bij de apostel geschreven. Die Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking. Maar raad dat de Heer komt. Want die gaat als een ik-god, als een afbeeldsel, zonder dat hij er erg in heeft. Van zichzelf en van de vorst der duisternis gaat hij dan verderven. Daarom zong de oude kerk. Kom, laat ons samen. Israël zeer de rotsteen van ons heilmiddel. Met God gewijde zang. Daar werden de profeten zelf tegen die beelden tekeer gegaan. Al zijn ze erbij, ja, maar dat is een beeld voor onze God, hoor. Voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wou ze niks van weten. Ze zullen vermaald en vermazzeld worden, zegt de schrift. En de beenderen van die priesters, die bij die kalveren gediend hebben, die zullen nog eens op het vuur verbrand worden. Want het houdt geen stand. De Heer is God, die ons licht gegeven heeft. De koning. Jezus Christus, hij is het beeld van God, daar, dat wij hoe langer voor leven, mogen afzien van onszelf en alle anderen, en gericht mogen worden op het beeld van de onzienlijke God, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die zullen niet beschaamd uitkomen. De Heere heeft het gezegd. Amen.